Hemelse Vader, ik dank u Heer voor mijn broer Piet. We kennen elkaar al een hele tijd, Heer. En ik weet, Heer, u gedraagt ook gesteund op Piet al die jaren heen, Heer. Dank u wel voor de broederschap. En dank u wel ook, Heer, dat Piet hier vanmorgen is, Heer. Heer, om het woord van u met ons te delen. Heer, we zien uit, Heer, naar wat u wilt zeggen deze morgen. Heer, we openen ons hart voor u. Heer, en ik bid u, Heer, om uw zegen, Heer, over het woord wat Piet gaat spreken. Dank u wel. In de naam van Jezus. Amen.
Lieve mensen. Uit Tiel en omgeving natuurlijk. De Heer had mij een onderwerp gegeven en ik vond het toch wel heel moeilijk eigenlijk. Het onderwerp dat is God is liefde. En dan zou je zeggen, nou, er is eigenlijk geen makkelijker onderwerp dan daarover te spreken. Want de hele Bijbel staat er vol van, dus je haalt gewoon een aantal dingen bij elkaar en dan is het een mooi verhaal. Maar zo is dat niet, denk ik. Want God is liefde, om dat in woorden te vatten, dat gaat haast niet. Want dan kom je direct tot bepaalde omschrijvingen. God houdt van je. God zorgt voor je. Dat zijn allemaal omschrijvingen die hij doet. Maar God is liefde. Wat is dat eigenlijk? Nou, ik dacht, misschien kan ik een makkelijke vergelijking maken met een kind. We hebben ook 4 kinderen. Maar ja, die zijn natuurlijk al wat ouder. Maar in de leeftijd van 2, 3, 4, 5 jaar, hoe kinderen dan thuis zijn. We hadden thuis een grote leunstoel met van die oren eraan. En ik kan me nog herinneren dat ik daarin zat. En dat dan regelmatig een kind bij je op schoot komt. En dan lekker tegen je aan gaat leunen en zich zo ontzettend thuis voelt en verzorgd voelt en omgeven voelt met liefde en met. En een kind had nog nooit de indruk dat het van alles moest presteren om in zo'n klimaat, in zo'n sfeer van liefde te kunnen zijn, om daarvoor wat terug te doen. Zegt hier Jezus ook, hè? Wees als de kinderen. Ga het koninkrijk der hemelen binnen als een kind. En ik denk als je dat voor ogen houdt, dan begrijp je ook dat in Hebreeën staat dat vooral, maar dat vind je ook terug op andere plaatsen, dat God zegt, ga in tot mijn rust. Wij zijn eigenlijk opgevoed met de gedachte dat je altijd wat ervoor moet doen. Er wordt gezegd, je moet loslaten. Ja, ja, ja. Hoe moet dat, loslaten? Ik zit ermee. Ik heb de moeite mee. Of je moet meer lof prijzen. Of je moet meer bidden. Of je moet meer de samenkomst bezoeken. Of, en dat zijn allemaal dan eigenlijk harde of zachte eisen die aan je worden gesteld. En als je er niet aan voldoet, dan heb je schuld. En als je schuld hebt, moet je weer werken om die schuld weg te werken. En om dan weer in rust te komen. Dat zegt de Heer nooit. De Heer zegt eerst, kom bij mij, kom tot rust. En kom als een kind naar mij toe en vind je rust bij God. En daar hoef je niks voor te doen. Het enige wat je, ja, als je naar God toe gaat, dan moet je wel geloven dat hij bestaat. Dat zegt de Bijbel ook. God is liefde en hij is een beloner voor wie hem zoeken. En dat je dan gelooft God bestaat. Nou, Dat is eigenlijk het enige dat je in je omgang met God in de eerste instantie moet doen. Dat moet je gewoon leren om tot rust te komen bij God. En niet van alles te moeten doen. En dat is wel onze opvoeding geweest altijd. Thuis. Ik herinner me dat we als jongens van, ik ben een van de tweeling. Jongens van 8 jaar met een grote bak aardappelen voor ons. En dan moesten wij voor 11 mensen, een jaar of 2 hebben dat gedaan. Denk aardappels schillen. Je moest dit, je moest dat, je moest zus. Je moest je gedragen, je moest enzovoort. Je krijgt eigenlijk als kind, en vooral als je wat meer tot besef komt. Kinderen van 7, 6, 7, 8, 9, dan begint dat vooral. Dan moet je van alles en nog wat doen. En onze oudste zoon, die is op een gegeven moment heeft afstand genomen van het geloof. Omdat hij zei, en we hadden toen een eigen gemeente en nou met heel veel mensen en de kinderdiensten en alles. En hij zei, ik moet altijd zoveel doen. Hij moest dit, hij moest enzovoort, enzovoort. Dat is niet de omgang met God. De omgang met God is als een kind. En dat je zegt, of dat God zegt, ik ben er voor jou. Je mag in mijn tegenwoordigheid, kom maar in mijn tegenwoordigheid, kom maar op mijn schoot, kom maar bij mij en kom tot rust van je zorgen en van je moeite en van je alles wat moet. En ik denk dat als je dat leert, dat je ingaat tot zijn rust, zoals Hebreeën dat zegt, dat je dan ook kunt genieten van alles wat de Heer je gegeven heeft. En dat je vanuit die rust, als dat goed doorgedrongen is in je leven, dat je dan ook naar een bepaalde volwassenheid kunt groeien. Om vanuit die rust iets te kunnen doen. Of vanuit die rust de Heer te kunnen volgen. Maar eerst is dat nodig. Je hoeft niet te presteren. God is liefde, hij is leven. Een relatie met God zonder barrières. Als je een echte broederschap hebt, dan ontmoet je elkaar zonder barrières. Dat heb ik met Marines ook altijd. Dan zie je elkaar een half jaar niet of zo. Maar dan ontmoet je elkaar weer en dan is het een relatie, een band zonder barrières. Niet van ja, hij heeft toen eens een keer dat gezegd of toen heeft hij eens. Nee. En dat is voor een gemeente is dat ook het leven. Dat je zonder barrières hier kunt zitten. Dat je niet beoordeeld wordt. Nou ja, dat zullen ze hier niet doen. Op je kleding, hè, dat zal niet hier gebeuren, maar dat werd vroeger in de kerken wel gedaan. Wat voor hoedje die mevrouw op had en wat voor enzovoort. Dat is hier niet het geval. Maar je kunt wel jezelf beoordeeld voelen op wat mensen van je vinden. En soms is dat nergens op gebaseerd en toch heb je er last van. Omdat je misschien opgevoed bent van, je moet daaraan voldoen. Je moet aan die wetmatigheden voldoen. Je moet er zo uitzien, je moet netjes zijn, je moet netjes spreken. Je wordt bedolven onder wetmatigheden. Althans, niet overal. Er zijn ook gezinnen waarbij het gewoon een kind mag zijn. En alleen als het erg nodig is, dan geef je zo'n kind niet een flinke klap om zijn oren, maar dan zeg je, ga eens even zitten. Zullen we eens even praten wat er net gebeurd is? Wat denk je er zelf van? Is dat, kan dat? Of heb je daar misschien iets mis mee gedaan? Of ben je voor niks boos geworden? Nou ja, in ieder geval dat je een gesprek aangaat met kinderen of met elkaar zelfs ook. Ik heb een stukje gevonden uit de eerste brief van de kleine brief van Johannes, hoofdstuk 5. Ik lees zonder bril, dus ik moet mijn bril even omhoog doen. Nee, in Johannes 4, vers 7 tot 16. Geliefden, zegt Johannes, geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat Hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons eerst heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Gods liefde in ons midden. Dat is een liefde die zich richt op de ander. U kent wel het woord agape. Dat is het Griekse woord voor het Griekse woord voor liefde. En toen dacht ik, ja, ik moet eens even kijken wat daarvan gezegd wordt. Toen heb ik Wikipedia opgeslagen en daar het woord agape opgezocht. En daar staat, en dat is dan gewoon een menselijke omschrijving, agape is een door zuivere bedoelingen geleide en beheerste liefde. En er staat erachter, al dan niet met grote genegenheid en warme gevoelens gepaard, al dan niet. Dus het hoeft niet met warme gevoelens te zijn, kan. En liefde richt zich op de behoeften van de ander en zoekt wat het beste is voor de ander. En de liefde laat de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet. Dus in dat laatste zinnetje, daar zit eigenlijk dat je geen voorwaarden hebt in je liefde, maar dat je gewoon lief hebt. Dat je elkaar lief hebt. En ik denk als mensen ervaren dat ze er mogen zijn zonder ergens aan te moeten beantwoorden, dat hun hart breekt, dat hun hart open gaat. We hebben 20 jaar in Kilderen gewoond, dat is een klein dorpje. U zult de naam niet kennen, behalve Marines en Ellie. Marines en Ellie, dat zijn oude vrienden van ons ook, maar Marines en Annie. En daar hebben we een rijtje buren hadden we daar en wij waren laatst bij mensen waarvan hij wat moeite heeft met zijn nieren. En toen bezochten we hun even terwijl we al elders woonden. En op een gegeven ogenblik zei zij, wij willen graag jullie samenkomst bezoeken. Kan dat? Ja, natuurlijk. En nou doen ze dat al een maand of 3, denk ik. En nu zei ze laatst, als ik er ben, dan moet ik elke keer huilen. Dan moet ik maar huilen. En ik denk als je er mag zijn, terwijl je altijd overal aan hebt moeten voldoen en altijd misschien genegeerd bent door mensen of terzijde geschoven. En nu zijn er allerlei mensen die... Er is een klimaat, laat ik het zo zeggen, er is een klimaat van welkom. Fijn dat je er bent, dat je... En er zijn, dat hebben we vaker meegemaakt, er zijn mensen die moeten daarom huilen. Omdat ze dat klimaat van liefde en geborgenheid niet goed kunnen verwerken eigenlijk. Dat duurt dan een tijdje en dan daalt dat ook neer in mensen. He, wat is er niet mooier dat je ook in vriendschappen onderling, en waar ook jongens en meisjes die op school zitten, wat is er niet mooier om in een klas te zijn waar je gewoon een plek hebt. En waar iedereen, of misschien met één uitzondering kan al moeite opleveren, maar dat je voelt dat je er mag zijn. En dat bij God dat hebben, dat is denk ik dat je niet zozeer kan omschrijven wat God is, maar of wat liefde is, maar dat je dat voelt. Als je bij God bent, dan is hij is licht en er is in hem geen spoor van duisternis, staat er. Hij is licht, hij is leven, de waarheid. En als je bij God bent, dan komt zijn licht in je leven. En dan begint er ook vaak een proces van zuivering. Dat je dingen kunt loslaten. Je moet niet je best doen om los te laten, want dat lukt niet. Maar in de liefde, in de tegenwoordigheid van God zijn. En dan gaat zijn licht in je hart, in je leven, in je ziel schijnen. En kun je dingen loslaten. Duurt misschien even, duurt misschien een tijdje. Maar soms direct, soms later. En dat je ervaart dat zijn liefde en zijn licht en zijn leven je reinigt en zuivert. Van dingen die je soms zelf niet kunt omschrijven wat er in je plaatsvindt en wat er in je hart nog aanwezig is en waarom je nog moeite hebt met dit of met dat. Ingaan in zijn liefde, dan komen dingen naar buiten. Doet soms zeer dat dingen die er al langer zitten dan eigenlijk dat ze dus naar buiten gedrongen worden door Gods geest. Maar daar moet u zich geen zorgen om maken, dat is een proces van heiliging en reiniging. Wat beoogt God met zijn liefde? Wat is Gods doel met zijn liefde? De zonde wegnemen. Door dat Jezus ons, door het geloof in Jezus, zijn wij gerechtvaardigd. Er staat in de Griekse tekst: God heeft zijn zoon afgevaardigd naar ons om de zonde weg te nemen. Nou, als zijn liefde in ons leven komt, dan worden de zonden weggedaan. Dan kom je ook tot schuld, soms tot schuldbekentenis. Dat je zegt: Heer, ik heb het nooit gezien dat ik dat zo deed, of dat ik dat zo gedaan heb, of dat ik mijn vrouw zo behandeld heb, of mijn kinderen. Heer, wilt u mij vergeven? Dan komen er dingen dat je inzicht krijgt over wat er aan de hand is, en dat je dat proces loutering en zuivering teweeg brengt. God beoogt met zijn liefde opdat wij zouden leven. Zonder God, weten we, is het dood. En is het een leven van presteren en een leven van opboksen tegen de moeite en tegen mensen en tegen gevoelens enzovoort. Maar God, zijn liefde, gaf zijn liefde op dat wij zouden leven. En een ander punt is altijd. voor eeuwig, opdat wij voor eeuwig zouden leven. Niet nu alleen tot leven komen, maar ook hè, in het verhaal van Lazarus, wie in God gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. God beoogt met zijn liefde opdat wij behouden zouden worden uit de duivelse duisternis. De duivel kan soms zo zwart in iemands leven werken. Niet alleen doordat je dingen zelf fout hebt gedaan, maar ook door dingen die in je voorgeslacht zijn gebeurd. Soms krijg je dingen mee die ja zo onduidelijk en onbekend zijn, dat je denkt van waar, hoe komt dat nou? We hebben in de gemeente iemand, een jonge vrouw met twee kinderen. Ze hadden echt een pracht, ze hebben nog steeds maar een prachtig zendingswerk voor de Heer. En ze raakte overspannen en ze kwamen weer terug van de zendingswerk. En ze zaten helemaal vast. En zij was overspannen en burn-out en nou ja, alles wat je kunt bedenken. En nou, er is veel voor gebeden en op een gegeven ogenblik gaf de Heer een beeld van een zegelring. Dat er in het geslacht van haar, dat daar een eed was gedaan. Er werd vaak de zegelring werd meegegeven, de zegelring van de koning werd meegegeven om een belofte hard te maken. Er werd een zegelring getoond en toen hebben wij dus die eed of die belofte of die hebben we verbroken. Die specifieke belofte. En vanaf dat moment herstelde ze. En een half jaar daarna was ze helemaal zoals, ja, zoals ze was vroeger. Dus als je een tijd van moeite overkomt, ga dan niet jezelf beladen met schuld, maar ga eerder vragen, Heer, wat is uw bedoeling? Waar wilt u naartoe? Wat wilt u openbaar maken? En dat je met mensen gaat praten, zodat de Heer zich kan openbaren in je leven. Want vaak word je dan weer ertoe gebracht dat je dit had moeten doen en dan word je weer teruggebracht naar oude zonden die je gedaan hebt. Oh, dan zal het wel dat zijn of dan zal het wel dat zijn. In Psalm 103 zegt David al tegen God, die al uw zonden, al uw ongerechtigheden vergeeft. David zei dat al. Van God, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Wat je ook verkeerd gedaan hebt, hoe erg het ook geweest is. Vergeven. God, Jezus heeft vergeven. Definitief voor eens en voor altijd staat er in Hebreeën. Voor eens en voor altijd. Een ander punt wat God beoogt met zijn liefde is dat alles in deze wereld, zowel in hemel als op aarde, dat alles onder één heerschappij wordt gebracht. En dat is de heerschappij van God. Jezus die heeft zich gesteld onder de heerschappij van de Vader, staat er. En mensen die zich toevertrouwen aan Jezus, die stellen zich ook onder die heerschappij van God de Vader, Jezus en dan de gemeente. Hij is het hoofd. En de bedoeling van God is om alles in deze wereld en deze geestelijke wereld onder één heerschappij te brengen. En hoe gaat dat gebeuren? Staat ook in Hebreeën. Jezus heeft zich gezet aan de rechterhand van de Vader. Toen hij zijn offer had gebracht en ten hemel gevaren is, hij heeft de Heilige Geest uitgestort over de mensen en heeft zich gezet aan de rechterhand des Vaders. En er staat er een zinnetje achter, voorts, dat is een ouderwets woord, daar staat er, voorts zou je kunnen vertalen met En daarna wacht Jezus totdat zijn vijanden en God tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt zijn. Jezus heeft zich aan de rechterhand des Vaders gesteld, de rechterhand van Gods troon, en wacht af totdat die vijanden onder zijn voeten tot een voetbank gemaakt zijn. En dan zeg ik, door wie? Door allen die de Heilige Geest ontvangen hebben en die ook de koninklijke status hebben ontvangen van Jezus. Hij heeft ons tot koningen en priesters gemaakt, staat er. En wij hebben net zo goed als hij had het gezag om de tegenstander te overwinnen. Maar goed, eerst even weer terug. Eerst moet je tot rust komen. Eerst, net zoals een kind bij zijn vader en bij de moeder. Dus in de psalmen staat, als een kind gespeend is door zijn moeder. Dus dat wil zeggen, als een kind dat de borst heeft gehad en helemaal op apengapen ligt van voldoening en van... Zo mogen wij, en dat is de basis van waaruit je leeft met God. Weet u wat liefde ook is? Liefde bevrijdt. Kent u dat boek Bevrijdende Liefde? Is dat niet van Francine Rivers? Ja, het is zo'n prachtig boek, maar dat wil zeggen dat liefde, dat gaat over een prostituee en een man in de Verenigde Staten, die heeft haar lief gekregen in het kort. Maar zij kan eigenlijk dat oude leven niet loslaten. En hij heeft haar zo lief dat hij steeds haar weer opzoekt en haar omgeeft met zijn zorg. En uiteindelijk kan zij het loslaten en worden zij een prachtig paar. Bevrijdend liefde. Liefde bevrijdt. Soms als je iemand benadert waarvan je weet dat hij iets tegen jou heeft. Ik had het laatst met iemand. Ik weet dat, dat was een vrouw die zei... ik weet dat die over het woord wat ik zo af en toe ook in Doetinchem spreek, dat kun je niet snappen en veroordelen dat. Praten er wel met elkaar over, maar niet met mij. Maar ja, ik kan moeilijk naar iemand toe gaan en zeggen van, wat heb je op mij tegen? Dan heb ik eerder mezelf op het oog dan haar. Dus... Toen had ik van de week, vorige week had ik een mooie gelegenheid. Zij en hun kinderen die doen heel veel de zangdienst. En doen dat zo mooi en zo met heel veel talent en gave ook. En toen stond ze daar met haar man en toen ben ik op hen afgegaan. Ik zeg nou, hoe jullie kinderen dat toch doen dat ze zo'n prachtige zangdienst hebben gegeven. Dat vind ik zo geweldig. En ik zag haar toen kijken. Ja, zei ze, maar dat doen wij dan niet, dat doen zij. Ik zei, ja, maar het zijn toch jullie kinderen. En door haar zo te benaderen, daar zag ik een soort vrijheid op optreden. Omdat een barrière tussen mij en hun werd opgeheven. Het is lang niet altijd... Kijk, als je onrecht wordt aangedaan, dan wil je vergelding. En dan moet het recht gezet worden. Ja, hoe? Moet je dan een knuppel meenemen en je recht halen? Nee. Paulus zegt het ook. Hoop vurige kolen op elkaars hoofd. Dat wil zeggen dat je iemand liefde bewijst, terwijl daar een soort veroordeling naar jou is. En dan zul je zien dat die liefde van God bevrijdt. Er was een mevrouw vanmorgen, een zuster, die bad het Onze Vader. Dus ik heb nu een puntje. Hoe gaat de liefde van God in ons werken? Die mevrouw bad het Onze Vader. En ik zou willen vragen of we dat straks ook kunnen zingen. Onze Vader, dat hè. Omdat daar zit een geheim in en het, dat daarin Gods liefde in ons kan werken. Onze Vader die in de hemelen is, dus in de geestelijke wereld, uw naam worden geheiligd. Wat bidden wij dan eigenlijk? Uw naam worden geheiligd. Hebt u daar een idee van? Ik dacht dat het dit was. Vroeger, de naam van de koning, in de naam van de koning, nu nog, als je wel eens een dwangbevel krijgt, dan staat in de naam van de koning, hè, staat erop. Vroeger was het de koningin. Het hoogste gezag, dat moest absoluut gehoorzaamd worden. En als we zeggen, Vader, uw naam worden geheiligd, dan geef ik mij volkomen aan het gezag van u, aan uw naam. En als dat wij dan leren om God hoger te achten dan mensen. Mensen die hebben altijd van alles te zeggen. En weet u wie zijn koningschap verloor? Vanwege het luisteren naar de mensen, was koning Saul. Die verloor zijn koning omdat hij luisterde naar mensen. En wat is er dichterbij dat u, als u, zoals u vanmorgen bij elkaar is, dat u wel een gebed op uw hart heeft, maar het niet zegt, ja, wat zegt men? Of u hebt een beeld gezien, of een woord gehad, of u hebt een getuigenis, of u, maar ja, wat zal men zeggen? En kan ik het wel goed verwoorden? De angst voor mensen, staat in Spreuken 28, de angst voor mensen spant een strik. Waar een vogel in gevangen wordt, hè, weet je wel? De angst voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwen, zijn onaantastbaar. Dat staat erachter. Dus angst voor mensen, angst in zijn algemeenheid, dat brengt ons ertoe om niet God te volgen, om niet Jezus te volgen. Ja, kan ik dat zomaar tegen u zeggen? Nou ja, laten we het dan omdraaien. Ik zeg het tegen mezelf. Angst voor mensen brengt je ertoe om niet te doen wat de Heer je in je hart, in je binnenste geeft. Maar als dat wel gebeurt, uw naam worden geheiligd, dan komt uw koninkrijk. Waar? In je leven. En u wil worden gedaan. Doordat zijn naam wordt geheiligd. Dan begint er iets te werken, waardoor je niet meer bang bent voor mensen, maar dat je zegt, Heer, wat u in mijn binnenste legt, dat ga ik gewoon doen. En als je niet zeker weet of dat wel goed is om dat te doen, dan zeg je de Heer, nou, ik wou graag een bevestiging daarvan hebben, net zoals Gideon deed. Nou, het mag ook. De Heer leert je om zijn stem te begrijpen en zijn bedoelingen te verstaan en dat dan uit te werken. Dat staat ook weer in Hebreeën 10 vers 16. Vroeger was het de wet, staat er, en dan moet je de wet doen. Maar hij heft dit op, staat er, door zijn offer heft hij die wet op. En er komt iets anders voor in de plaats. En dat iets anders in de plaats staat, ik zal mijn wetten, mijn bedoelingen in je hart leggen en in je verstand. En ik zal, Hezekiel zei, ik zal maken dat je het kunt volbrengen. Die wet hoeft niet meer, maar vanuit de relatie met God kun je dingen doen en het is niet zo belangrijk wat mensen zeggen. Petrus die zegt ook tegen de Farizeeën, tegen het Sanhedrin als ze in de gevangenis zijn gezet, Petrus en Johannes, en dan moeten ze voorkomen. En dan zeggen ze tegen hem, tegen hun, we zullen je vrijlaten, maar je mag niet meer over Jezus praten. Nou ja, en dan zegt Jezus, zegt Petrus, hoe kunt u nou van ons verlangen dat wij meer eer geven aan mensen dan aan God? Dus, nou ja, toen werden ze, ik dacht gegeeseld en toen werden ze vrijgelaten. De mensen en vooral de gelovige mensen en de vrome mensen en de vrome gedachten die wij hebben vanuit onze achtergrond, die willen je weer houden om vrijmoedig te doen wat de Heer je ingeeft. En met elkaar lief te hebben. Dus, heel eenvoudig, Jezus volgen. In Lucas 16, vers 24 staat, als je mij wil volgen, dan moet je je vrouw haten. Nee, er staat nog meer. Je man, je vrouw, je kinderen, je huis, je familie, je ouders, enzovoort. Als je mij wil volgen, dan geef meer eer aan God dan aan mensen. En dan niet in de zin van even flink doorduwen en even je gelijk halen. Maar dat je iemand, in dit geval je vrouw, dat je uitlegt waarom je eigenlijk deze gedachten hebt. En waarom je dat zo op je hart ligt om dat te doen. Dat je haar of hem of dat je hem of haar meeneemt in dat wat de Heer je te doen geeft. Of te zeggen geeft. Jezus zegt, blijf in mijn liefde. En als je dan van mij gedachten krijgt of dingen krijgt om van alles en nog wat kan dat zijn, iets rechtzetten, iets doorgeven, een kaartje sturen, noem maar op, wat je allemaal in je hart kunt krijgen, als je mijn woord hoort en dat doet, zegt Jezus, dan heb je mij waarlijk lief. Dat is wel een beetje scherp, hè? Maar ja, als je een relatie hebt als kind met je vader, en je vader zegt, wil je even naar de groenteboer gaan om, enzovoort, dan zeg je als kind toch niet, nee pa, dat doe ik niet, ik ben bang voor de groenteboer. Nee, je gaat naar de groenteboer en je haalt, ja, ik weet niet wat. Jezus ging aan het laatste maal wat hij had met zijn discipelen. En dan staat er in Johannes 13, staat, toen ging Jezus in het dienen van de discipelen en in het uiten van zijn liefde tot het uiterste. Hij ging tot het uiterste, staat er. Door de voetwassing. Zij hadden allerlei, daar in het Midden-Oosten, je voeten werden smerig, zand, stof. En was altijd de bedoeling dat je elkaars voeten waste. En Jezus die legde zijn kleed af en deed een lendendoek aan en hij nam de houding aan van een slaaf. En hij ging over tot het voetwassen. Hij ging tot het uiterste. En dan zegt hij, als dat gebeurd is, dan zegt hij, dit moeten jullie ook bij elkaar doen. Ik adviseer jullie om dat ook bij elkaar te doen. Dat je elkaar dient als je, ja, bijvoorbeeld met een probleem geconfronteerd bent. Soms dan kan er iets gebeuren in je leven wat zo'n domper legt op je doen en laten. En dan wat is het dan fijn dat je met iemand kan praten die die moeilijkheid in een juist perspectief legt en zegt, oh ja, bidden er samen voor en de voetwassing is tot stand gekomen. Om dat bij elkaar te doen, met elkaar te doen. Dat is zo verfrissend en zo. En dan moet je niet in een kwartiertje willen, want er is een belangrijke uitzending op de televisie. Maar dan moet je met iemand in gesprek gaan of iemand bezoeken of wat dan ook. Totdat je ervaart dat er rust gekomen is over dat probleem. Of over die moeite. En het kan met een half uur, maar dat kan ook wel een paar uur duren. Dat iemand helemaal zich heeft uitgesproken over die moeite. Jezus geeft daarop over veel adviezen. Nog één mooi voorbeeld, maar dan hou ik er zo mee op. Het verhaal van de weduwe van Sarfat. Dat kennen jullie wel, hè? Sarfat, dat lag bij Sidon. Net buiten het gebied van Israël. En Elia wordt daar naartoe gestuurd. Elia die is op de vlucht voor Isabel, dus de koningin van Israël. En de Heer zegt, ga naar die weduwe toe. En dan komt hij bij die put. Of de Heer had gezegd, daar zul je een vrouw ontmoeten, die water bij de put. En nou, komt hij bij de put. Is daar een vrouw aan het water putten. En dan zegt Elia, kunt u ook wat water geven voor mij? Ja, zeker, zegt ze. Nou, en ze wil daar naartoe gaan. En dan zegt hij, oh, neem nog even wat brood mee voor mij. En dan draait ze zich om. En dan zegt ze, meneer, ik heb er maar zo'n heel klein beetje meel. En een heel klein beetje olie. En dus nog één keer kunnen mijn zoon en ik ervan eten. En dan moeten we maar doodgaan, want er is niet meer. En weet je wat Elia dan zegt? Elia zegt niet van, nou ja, ik heb hier nog wel olie en geld en zo, en ga maar even de stad in en haal maar wat meer olie. Dat is een menselijke manier. Nee, Elia zegt, ga van dat hele kleine beetje dat je nog hebt, ga daar een brood bakken en kom eerst bij mij om mij van dat brood te geven. Wat een arrogante vent, hè, die Elia. Tjonge, jonge, jonge. Zit hij van zijn oude arme weduwe, zit hij het laatste beetje nog af te troggelen. Hij zegt, geef mij eerst. En voor ons betekent dat, u weet wat er gebeurde, hè. Zij gaf eerst aan hem en toen bleek dat het meel in de pot die ze had nooit meer opraakte. En de olie in de fles nooit meer opraakte. Er zat altijd voldoende in voor lange tijd. Dus wat het geheim is, dat de profeet in ons zegt van geef mij eerst. En dan zul je zien dat de Gods geest en Gods woord en Gods kracht en Gods altijd in je binnenste zijn. Altijd vol zijn van zijn liefde en van zijn geest. Maar geef mij eerst. Hetzelfde vindt u ook terug op andere plaatsen in Maleachi. Geef eerst dat wat God toekomt. En dan zul je ervaren In Malachi staat zelfs, probeer God maar uit. Gok, doe het maar op de gok. Dat God getrouw is, zo ongeveer spreekt hij. Geef God eerst. Dus dat wil zeggen, als God zich openbaart in je en in je binnenste aandringt op wat dan ook te doen, of te zeggen, of te geven, of te geef God eerst de eer. En dan zul je merken dat het volop van leven zal zijn. Nou ja, maar vergeet niet eerst tot rust te komen bij God. Dat is steeds weer dat je als een kind je thuis voelt bij de Heer zonder dat er druk is, zonder dat er dominantie is. Mensen domineren elkaar ook zo graag. Ja, de organisatie moet goed lopen. Dus jij moet dit, jij moet dat, jij moet zus, jij moet zo. Nou, we hebben dat ook een keer met een gemeente gedaan die wij pas begonnen waren in Arnhem. Dat we dat aspect hebben we weggelaten. We kwamen bij elkaar, iemand had gewoon de leiding en die had van tevoren bedacht wat we zouden zingen. Of die had ook iemand gevraagd om te spreken. Dus we hadden niks gepland. Nou, dat was zo'n fantastische tijd dat de Heer zoveel kon doen, omdat er geen druk op de ketel zat. Als u hier bent, u zegt nou Heer, ik wil u eren en dat u niet het gevoel hebt dat er iemand u domineert, dan kun je ook jezelf ten volle geven. Nou ja, ik kan nog wel een uur allerlei voorbeelden aanhalen, maar ik wens u heel veel rust en genieten bij de Vader. En van daaruit groeien naar volwassenheid. Zullen we samen daarvoor bidden? Mag ik u vragen om, als u wilt, op te staan. En daarmee ook te zeggen, Heer, ik wil mij, ik wil rusten bij u. En ik wil bij u op de schoot zitten. En niet veroordeeld worden. En dan mag ik ook niet toelaten dat wie dan ook dat wel doet. En als het wel gebeurt, ga met iemand praten en samen bidden dat je die rust wel vindt. Heer, zo willen we elkaar zegenen. Dat we die rust vinden, Heer, ook al hebben we het moeilijk. Ook al hebben we te maken met ziekte. Ook al hebben we te maken met financiële problemen of zorgen. Ook al hebben we te maken met veroordeling van mensen of van familie. Heer, we willen eerst bij u tot rust komen. En onze, dan ervaren dat door uw liefde en door uw warmte en door uw aanwezigheid, dat wij de moeite kunnen afleggen. Heer, u zegt niet tegen ons, je moet eerst afleggen. De Heer zegt wel, kom maar tot mij. Dan zal ik je rust geven. Heer, en zo willen we elkaar zegenen in uw naam. U bent onze goede herder. En ik wil iedereen deze rust en vrede toebidden. En van daaruit sterk te worden in geloof in Jezus. Amen.